Hey, mediumschap-pionier van de toekomst. Want als je naar deze podcast luistert, dan ben je geïnteresseerd in mediumschap, spiritualiteit, spirituele wereld, spirit, geesten, energie, vibratie, frequentie en noem maar op. En mijn naam is Rosita Belkadi en ik vind het hartstikke leuk om je mee te nemen op mijn ontdekkingstocht. Hey, nou, hallo weer. En als je de laatste podcast hebt geluisterd en gereageerd hebt, ontzettend bedankt. Want ik geloof dat ik nog nooit zoveel reacties op een podcast heb gehad. De podcast ging over de donkere kant van onze community, over mediumschap en dat soort dingen. En ja, ik wil jullie bedanken voor de reacties die jullie daarop gegeven hebben. En elke dag krijg ik wel een berichtje over. Dus ja, ik wil jullie daarvoor bedanken. En deze podcast is weer even een boekbespreking. Want ik duik weer even in een boek van mevrouw Mulder Schalekamp, Op de grens van twee werelden. Daar heb ik al twee eerdere podcasts over opgenomen. En dan doe ik twee hoofdstukken en bespreek ik eigenlijk daar wat zij in de hoofdstukken zet. Ook met de tijdsgeest van nu. Hoe we er nu over zouden denken, wat we nu zouden zeggen en hoe we het zouden bekijken. En deze keer duik ik in 6 en 7. En in deze hoofdstukken gaat het heel erg over de, ja, zoals zij dat noemt, de goddelijke begeleiding die ze ervaren heeft. Maar ook over allerlei dingen en zaken, hoe zij dat toen zien. En reflecterend op dingen in de geschiedenis. En eigenlijk wat ik nu doe met haar boek, deed zij op gebeurtenissen in de geschiedenis. En daar heeft ze een bepaalde visie op. En ik vind dat gewoon leuk om daarover te praten. Want ik vind het zo mooi hoe ze in haar boek over spirit praat. Waarin ze ook heeft over negativiteit of ja, donkere demonen. Nou ja, dat zegt ze niet zo, maar entiteiten geloof ik of zo. Of verstoorde energie. Ik weet niet precies wat ze zegt, maar ze gebruikt allerlei moeilijke termen daarvoor. En hoe zij dus kijken naar bepaalde zaken. En in deze hoofdstukken eigenlijk heel erg doorschemen dat de spirituele wereld liefde is. Dus ik vind het lastig hoe ze dat toen bekeken hebben, zeg maar. Want als ik deze dingen lees waar ze dan getroubleerde geesten of zo, zegt ze geloof ik. Waar ze het over heeft, ja, dat vind ik alleen maar ja, bijzonder. In deze hoofdstukken heeft ze het dus echt over hoe ze door de leiding van haar spiritteam dingen moest doen en ook onderzoek moest doen en op achter dingen moest komen, zeg maar even. En dat is gewoon mooi om te zien ook hoe ze het geloof ja, bekijkt en misschien wel zelfs een beetje bekritiseert. En dan niet zozeer het geloof, maar wel de Bijbel. En ik vind het gewoon grappig hoe weinig er eigenlijk over haar ja, gesproken wordt. En hoe we het hebben over pioniers. En dan niet zozeer over mevrouw Mulder Schalekamp. En er wordt ja, toch wat minder over gesproken. Nou goed, in hoofdstuk 6 heeft ze het over haar mediumschap en over de ervaringen die zij heeft. En ze verwijst ook naar de dode spreken, naar haar eerste boek. En misschien had ik daarmee moeten beginnen. Maar ja, als je me een beetje kent, weet je dat ik precies doe wat ik wil. En dat ze dan zich ook afvraagt hoe Emet zich voorstelt. Dat soort dingen. Ik ben ook even tussendoor aan het lezen. De hoofdstukken staan voor mijn neus, laat ik het maar even zo zeggen. En dan wil ik even kijken, waar hebben we het over? Ik vind het gewoon bijzonder hoeveel gelijkenissen eigenlijk heel veel mediums met elkaar hebben. Ze heeft het ook over de Bijbel. Dat is eigenlijk het eerste waar ze over heeft. En ze reflecteert ook aan nogmaals de geschiedenis hierin, waarin zij verschijningen zien. Bijvoorbeeld Joan of Arc. Ik weet niet, het is een Nederlandse benaming voor, denk ik. Bernadette, Therese, Antoine van Padua, Thomas van Aquino. Ik zal het vast allemaal verkeerd zeggen. Je mag het lekker verbeteren, helemaal geen probleem. En dat zij dus waarnemingen hadden. En dat was niet alleen deze vrouwen en mannen. Ik weet niet wat het zijn. Ik heb het niet opgezocht. Ik duik gewoon in haar boek. En dat beschrijf ik. En ja, mijn mening heb ik er natuurlijk ook over. En dat het gaat heel erg over waarom mediumschap. Waarom heb je nou mediumschap en waarom is dat in je leven? En bij al deze vrouwen en ook bij haarzelf wordt er eigenlijk elke keer gezegd, je hebt het niet voor jezelf, je hebt het voor de ander. En het is grappig in mijn mediumschap bijvoorbeeld hoe James, een van mijn gidsen, controls of hoe je het ook wil noemen, ook wel eens gerefereerd heb, je bent geen uitverkorene als je mediumschap hebt. Je bent eerder meer getroebeleerd, om maar even in haar woorden te spreken, omdat je te maken krijgt met een hoge spanning op je zenuwstelsel. En Daniel van Scott Milligan, zijn gids, dus Daniel, heeft ook wel eens gesproken over dat mediums geen uitverkorenen zijn, eerder de gevoelige. Dus we moeten voorzichtig zijn met onszelf, zeg maar eventjes. En dat is, ja, dat is grappig hoe zij daar ook weer naar reflecteert. Maar dus ook dat de verschijningen die gezien zijn, en we hebben het nu over Joan of Arc en al deze grote, Bernadette Soubirous heet zij, die heeft bijvoorbeeld een verschijning gezien waarna ze Lourdes heeft ontdekt, dus de heilige bron. En waarin ze ook heeft gezegd, deze bron is niet voor mij, maar voor ieder ander. En zo zijn er heel veel die een visioen hebben gehad van Fatima, Maria, van al dat soort dingen. En dat is vaak voor een reden om de ander iets te geven, iets moois te geven, een mooie ervaring. Waarschuwen wil ik niet zeggen, maar ook waarschuwen gebeurt. En wat we natuurlijk heel vaak zien is dat als spirit zich aan je laat zien, en het is geen geliefde, het is een verschijning van iets, dat we soms de neiging hebben om het als een eigen persoonlijke ervaring te zien. Make it about me ervaring. En 9 van de 10 keer is het dus zo dat ze dus altijd zeggen, het is voor de ander. Dus je mediumschap is voor een ander. Daar ben ik het eigenlijk wel een beetje mee eens. Niet een beetje, ik ben het er eigenlijk heel erg mee eens. Want echt boodschappen voor jezelf krijg je niet, mits er echt een waarschuwing nodig is. En dan doen ze er alles aan om je te waarschuwen. Zo niet door je eigen mediumschap, al wel collega's of mensen om je heen. En in dit hoofdstuk heeft ze het dus ook over heksen en heksenvervolging. Dat nog steeds doorcijpelt. En dan vind ik dan grappig dat we bijna, nou niet bijna, maar ruim 100 jaar later zijn. En dat we nog steeds die, moet ik zeggen, nasleep van die heksenvervolging in onze hele systeem hebben als medium. Dus we nog steeds aan het losworstelen zijn van dit fenomeen. En dat ook de duivel, het werk van de duivel is. Dus ja, we zien dan wel verschijning. Maar ja, het is werk van de duivel als jij dat ziet. Duivel in disguise. Een engel die gezien wordt is natuurlijk een duivel die zich vermomt. Allemaal dat soort dingen worden door de kerk verteld. En dat vertelt ze dan ook in dit hoofdstuk. Dat ze dat moeilijk vindt te verkroppen. Omdat het zo liefdevol voelt en zo'n wereld van liefde. Dat het niet gaat over, je bent geen uitverkorene. Je bent gewoon iemand die iets kan zien of waarnemen voor een reden. En dat vind ik mooi. Ik vind het mooi hoe ze daar een koppeling in maakt. En dan gaat ze ook nog, heeft ze het ook nog over de Bijbel. En een of andere gedicht leest ze voor van iemand die katholiek geworden is. Na eigenlijk Pauls ontwaken heeft ze het over. En nadien katholiek geworden. En dat is Frederik van Eden. Ja, ik ken hem niet. Maar misschien luister je en denk je, nou, hoe ziet dat je dat niet kent? Wat ben je dom? En dat is dus een boek en dat heet Pauls ontwaken. En in dat boek spreekt hij dus ook over dat het doodgaan onzin is. En dat, weet je, hij komt er dan achter dat het niks is. En dan gaat hij de katholieke kerk in. Vraag me niet hoezo. Maar dan heeft hij een gedicht geschreven. En dan zegt zij na het gedicht, ja, hoezo schrijf je dat als je niet overtuigd bent dat er een leven na de dood is? En het gedicht gaat dan, het geruis van de zee, dat zal ik nog gedenken, als diep in het zand mijn gehoorloos oor vergaat. Als lichte mild mijn ogen niet meer drenken, als zonder woon mijn ijle wezen staat. Dus eigenlijk, spreken ze hier ook over dat je nog herinnerd kan worden, of dat je nog kan denken of zo, of ja, dat ijle wezen, dat dat nog bestaat. En ik heb iets in mijn keel of zo, geloof ik. En ja, dus het is leuk hoe dat allemaal in tweestrijd is. En eigenlijk lees ik dat ook wel een beetje soms in haar woorden. Aan de ene kant wereld vol liefde. En aan de andere kant dan toch weer die verwijzing naar dat negatieve waar we niet te lang bij moeten blijven of zo. En ja, ik zou dat anders uitleggen. Ik zou anders uitleggen, maar daar komen we zo op terug, want dat bespreekt in hoofdstuk 7. Dus daar kom ik zo op terug. Wat je spreekt in dit gedeelte ook, dat ze zo'n fijne relatie met de partner heeft en daardoor dit ook kan doen, omdat hij ja, ook die toewijding voelt en weet. Ja, weet je, dit is een, zo noem ik het altijd, een pastorale missie. En ik voel gewoon dat ik dit moet ondersteunen. En dat doet hij dan ook. Dat zie je ook bij mijzelf bijvoorbeeld. Ik wil me absoluut niet vergelijken met mevrouw Mulder Schalenkamp, maar ik zie wel veel parallellen. En die weet ik zeker dat als jullie dit horen en je doet mediumschap en je bent ook zo bevlogen als dat ik ben, dat er een man is die je steunt of een partner is die je steunt, laat ik het even zo zeggen. En die, wat hij ook ervan vindt of gelooft, maar dat hij het steunt en dat hij het met je is. En dat zegt ze ook dat dat heel belangrijk is. Ja, omdat je ja, dat huwelijksleven, dat komt echt wel op de, ja, op spanning te staan. En dan heeft ze ook over, heb een afspraak met elkaar dat je elkaars geloven respecteert, wat dat ook is. Dat je elkaar niet van welke kerk dan ook afpraat. Vond ik ook zo mooi dat ze daar op wijst. En dan gaan ze op een gegeven moment samen naar een psychometrieavond. Dat is de eerste keer dat ze dat doen. En dan zijn ze nieuwsgierig en dan gaan ze naar mevrouw Akkering gaan. En mevrouw Akkering gaan, ja, dat is ook echt wel een pionier die ik een beetje aan het onderzoeken ben. En dan vind ik er dan toch ook weer bij haar in het boek. En die is overleden in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, weet je, ze was heel erg bekend in Nederland en Indonesië. En ik vind het eigenlijk jammer dat ook haar naam niet meer genoemd wordt. Ze was echt een fantastisch psychometriemedium. En ja, dat is gewoon mooi om ook haar pad te belezen. Laat ik het maar even zo zeggen. En dan wordt ze ook aangewakkerd om door te gaan met mediumschap. En via mevrouw Akkeringa spreekt Emmet dan over zichzelf en over haar grootmoeder, dat die zich bij zich heeft. Want vroeger was het zo dat je via psychometrie naar de spirituele wereld uitreikte. Dus dat je een voorwerp in je hand had en dan contact maakte met de spirituele wereld. En niet zozeer iets zei over het voorwerp, maar echt over de spirituele wereld. Dat was een manier, ja. Het is een manier of je nou een tarotkaart pakt of een tekening maakt of wat dan ook. En dat is gewoon mooi hoe ze dat ook uitleggen, dat dat ook de tand destijds is. En we spreken dus echt nu nog voor de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat ze bewijs kreeg, zeg maar, van Emet, omdat Emet eigenlijk eerst begon te spreken via medium naar haar. En het is grappig, want ik herken ik ook weer dat gidsen zich via mediums naar mij uitspreekten, en nog steeds wel, om aandacht te krijgen, om bewustwording te krijgen over iets wat er noodzakelijk is om te doen. En ja, dat vind ik gewoon mooi. En ik weet zeker dus als je dit luistert, dat je dit ook wellicht herkent. Of in ieder geval op enigszins op welke manier dan ook herkent. Ja, nou ja, goed, dan krijgen we nu dat stukje van die heks waar ik het eigenlijk al over had. En dat gaat dan over die verschijningen. En wat mooi is dat heel veel verschijningen beginnen met een fel licht. Dus alle Fatima Maria's die gezien worden. Bijvoorbeeld de kinderen van La Salette in 1846. Die zagen, waren in een veld aan het spelen en die zagen een groot wit licht. En dat grote witte licht, dat uitte zich dan eerst in een stem en toen in kleding. En een opdracht. En ze zeiden niet dat er een brullende stem was, maar het was net of ze allemaal hun gedachtenstem hoorden die hetzelfde zei. Of in ieder geval nagenoeg hetzelfde zei. En dat ze eigenlijk ook de beelden misschien wel met hun gesloten ogen konden zien. Dus als dat gezegd wordt, dan begrijp ik het ook gelijk dat een helderziende waarneming was. Als je begrijpt hoe ik dat bedoel, weet je, een voorstelling van de spirituele wereld in je hoofd die zich subjectief, nou ja, in ieder geval buiten je hoofd, dan manifesteert. En hun omschrijven dan een intelligentie met schitterende kleding, bezaaid met licht en rozen. En dat zeiden heel duidelijk, je mag me niet aanraken. En dat is natuurlijk ook wat Jezus tegen Maria, hoe heet ze, van Magdalena zei. raak me niet aan. En ook Emmet heeft gezegd, ik ben niet aan te raken. En dat zijn heel veel manieren als ze dat zeggen. Bijvoorbeeld ook als je spirit zit die niet op de vloer staat of geen voeten heeft. Dan weet je, het is een verschijning die de spirituele wereld projecteert in je hoofd. Die je dus buiten je hoofd kan zien. Want meestal is het zo dat als je het zou zien in een grote massa van mensen, dat één iemand of twee iemanden, of in dit geval de zusters, de herderskinden van La Salette, dat zouden zien, dan zien de anderen het niet. Dus dan zijn hun drieën, zeg maar, is hun projectie in hun hoofd, of hun zijn de projectie. En in hun hoofd ontstaat het. En dat vind ik leuk, omdat we heel vaak toch ook wel een beetje teleurgesteld worden dat wij dat soort dingen niet zien of zo. En dat we ook een soort grote openbaring willen. En dat het dus echt gaat over jij hebt de gave en jij hebt dus het oog, om even zo te zeggen. En anderen zien het dan op dat moment ook niet. En dat is, dat vind ik bijzonder. Maar nogmaals, ze spreken veel allemaal over een lichtverschijning en die daarna weer verschijnt. Vind ik leuk, vind ik mooi. En dan richt ze zich over waarnemen naar Amerika en Engeland en dat er materialisaties zijn. En dan refereert ze naar Katie King. En ik heb er, ik denk dat ik er een blog over geschreven heb. Volgens mij heb ik geen podcast over gemaakt. Waarin Katie King zich liet onderzoeken. Katie King was dus een onderdeel van een fysieke cirkel. En een fysieke cirkel is dus dat er ectoplasma stroomt en dat de spirituele wereld zich kan bekleden met deze substantie, waardoor ze voelbaar en soms zichtbaar worden voor de hele cirkel. Dus niks helderziens, gewoon levende lijven, zeg maar even. En Katie King is echt een voorbeeld die zich ook liet onderzoeken. Dus jarenlang zijn ze bezig geweest om dat te ontwikkelen. En toen ze eindelijk gematerialiseerd was, mochten ze er ook onderzoeken. Mochten ze er voelen, laten zien dat ze soms geen voeten had. Allerlei dingen die eigenlijk heel cool zijn. En mevrouw Mulder-Schalenkamp zegt dus ook over dit speciale fenomeen dat dit enorm geduld vereist. En dat het jaren en jaren duurt. En dat je kleine flintertjes van bewijzen moet verzamelen om alvorend de tempel van overtuiging te kunnen bouwen. Nou, vind je dat niet prachtig? En dat is dus ook eigenlijk wat ik altijd zeg. Mediumschap heeft echt tijd nodig om te ontwikkelen. Het is echt niet iets wat je overnight, zeg maar, doet. Dan hebben we het, bijvoorbeeld kinderen die de Paus Pius hebben gezien. Er zijn echt zoveel verschillende openbaringen, heet het, denk ik. En dat is gewoon mooi om te zien hoe ze daar dan op reflecteert. En als ik het nu in deze tijd zou reflecteren, zou ik het misschien weer anders zeggen. En ze gaat op een gegeven moment ook na de Tweede Wereldoorlog gaat ze openbare avonden geven. En de eerste is in het Krasnapolski. Nou, vind je dat nou niet geweldig? Dat er gewoon in het hotel Krasnapolski op de Dam een demonstratie mediumschap is gegeven. Waar is de tijd gebleven? Waarom zitten wij in zaaltjes achteraf en mogen we niet in kerken, want iedereen verafschuwt het? Dit is na de oorlog, dat was een grote noodzaak. Maar laten we eens even in de wereld kijken. Ik denk dat die noodzaak er nu ook is. Dus ik roep heel Nederland misschien op, stel je zalen open en nodig mediums uit. Fenomeen was, zij zat, was aan het werk en na de demonstratie komt er een Engelse meneer naar haar toe en vraagt haar, kent u deze intelligentie? En dan ziet ze dus een zwart-wit tekening van Red Eagle. En Red Eagle is dan weer, zeg maar, de gids van Emmet. En die maakt zij dan ook weer mee. Daar heeft ze een tekening van gemaakt en die heeft zij weggegeven. En daar heeft ze nog steeds spijt van. Die heeft ze in Den Haag weggegeven aan een dame. En ze is altijd nog op zoek geweest naar die dame, maar ze denkt dat ze niet meer leefde. En dat heeft haar heel veel geleerd door niet maar zomaar iets weg te geven. En dat vind ik leuk. En ze komt dan op een gegeven moment met Bernadette, die dan het Lourdes heeft ontdekt in een grot, is gaan graven en daar water stroomde. En die de dame heeft gezien. En ik weet zeker dat als je luistert en je hebt wel eens dit soort dingen gezien, openbaringen gezien, dat je dan een soort beeld hebt of een soort idee hebt bij een, waarschijnlijk gewoon een helper of een gids. Een gids is voor mij iemand die permanent is. Een helper kan ook tijdelijk zijn. Een gasthelper, zeg maar even zo zeggen. Helper is helppunt. En een gids is echt leidend. Dus voor mij is dat, die onderscheid maak ik, zeg maar. En die Bernadette zegt dus ook dat water is niet voor mij bestemd, is voor de anderen bestemd. En ja, vind ik mooi. Weet je, dat je dingen krijgt om anderen, om aan anderen te geven. En dat is natuurlijk met jullie mediumschap, met mijn mediumschap net zo. Net als nu deze podcast, die maak ik om te geven, niet om te krijgen. Ik bedoel, het kost me een uur in de week en ik doe wel voorwerk. En je doet het nergens voor. Je geeft het door, hè? Laat ik maar even zo zeggen. En ik vind het gewoon mooi ja, hoe ze dat beschrijft. Dus mocht je de behoefte hebben om dingen gratis weg te geven, ja, dat is nou precies waar je mediumschap dus ook voor bedoeld is. Natuurlijk mag je er geld voor vragen. Laten we dat alsjeblieft in ogenschouw nemen. Maar sommige dingen mag je ook gewoon weggeven omdat je het voelt. En over Joan of Arc spreekt ze dat die verschijningen zag als de engel van Michael en de heilige Margaretha. En hun kleding was schitterend wit en hun stemmen klinken hemels. En net als bij Bernadette, als ze dan gaan ondervragen waar hoor je die stemmen, zegt iedereen eigenlijk intern. Dus Bernadette wijst bijvoorbeeld op haar hart. Joan of Arc wijst naar de hoofd. En zo is het ook met zij en Emmet. Zij hoort ze in haar hoofd en ze laat zich leiden, waardoor ze haar handen kan gebruiken om bijvoorbeeld schilderijen te maken met Emmet. En die overgave, daar gaat het over. En wij worstelen vaak met het feit, ja, het is niet helderhorend, want weet ik veel wat, je hoort het niet naast je hoofd. Helderhorendheid is dus een eigen denkstem die dingen zegt, ja, die je niet kon bedenken. En het mooie is, hè, ze refereert dan ook elke keer naar het mediumschap, geef je, heb je om te geven. En dan gaat op een gegeven moment gaat ze vragen aan Emmet waarom die haar niet voor iets gewaarschuwd heeft. Dat gebeurt in haar leven en dan zegt ze, waarom hebben we er niet voor gewaarschuwd? En dan zegt hij, dat vind ik echt leuk, gaan we even voorlezen. Indien wij u voor alles wat de levensweg minder aangenaam maakt zouden waarschuwen, dan zou uw strijd ophouden en uw evolutie niet meer tot stand komen. Dat vind ik zo mooi. Indien wij u voor alles wat de levensweg minder aangenaam maakt zouden waarschuwen, dan zou uw strijd ophouden en evolutie niet meer tot stand komen. Ik zou denk ik precies hetzelfde hebben. Ik vind het heel mooi hoe ze dat beschrijft. Weet je, we strijden ergens voor. Hè? Mediumschap te helder in de wereld inbrengen, weet ik veel wat. En deze regel is iets wat je heel vaak krijgt. Mediumschap is gegeven voor anderen, niet voor het medium zelf. Want natuurlijk is het niet voor jezelf. We zijn geen uitverkorenen. Echt, als het nodig is, gaan ze helpen. Maar het is niet zo dat we het mediumschap gebruiken voor ons eigen gewin of zo. En dat is, ja, dat hoor ik wel eens mensen zeggen, ik doe het voor mezelf. Dan denk ik altijd, ja, oké, dat mag. 9 van de 10 keer doen we het toch ergens voor een ander en durven we niet. En daardoor zeggen we, we doen het voor onszelf. En dat is ook oké, hè, vooropgesteld. Maar dat is wel wat je ziet. En dan gaat ze op een gegeven moment heeft ze het over mensen die het niet geloven. En nou, die onderzoek doen en de realiteit niet uit het oog willen verliezen. En ja, dan heb je het eigenlijk over ongevoelige mensen, zegt ze dan. De zeer nuchtere mens, de zeer nuchtere denkende mens. Die zijn gewoon wat minder poëtisch. Dus wat minder inlevingsvermogen in de ander. En ja, weet je, vind ik dat, weet ik niet. Maar ik vind het leuk hoe ze dat zo benoemt. En dat de sprookjes die verteld worden in je jeugd belangrijk zijn voor je voorstellingsvermogen in je latere leven. Denk maar aan Sinterklaas en de Kerstman. Dus ook in de Bijbel ziet zij dan als een soort sprookje die doorgegeven wordt. Maar aan Gods bestaan moet je nooit twijfelen, hoe je God ook ziet. En wil je het als persoon zien, dan kom je op een gegeven moment in een soort twist. En kun je het zien als een schepper op je eigen manier, als een groot licht of iets dergelijks. Of als de natuur en dat soort dingen. En dat je niks aan God kan wijden, dat wij onze eigen ervaringen en ons eigen pad moeten wandelen. Dat is een beetje waar dit hele hoofdstuk van doordrenkt is. En dat is hoofdstuk 6. En dan vlieg ik even naar hoofdstuk 7. En daar gaat ze het hebben over nieuwe vrienden. En ik zeg altijd over de spirituele wereld, mijn ongeziene vrienden. En zij spreekt eigenlijk ook over vrienden. En dat ze voorgesteld wordt aan allerlei verschillende, die allerlei verschillende taken tussen aanhalingstekens hebben, maar die ook soms wegblijven en soms weer terugkomen en dat daar dan redenen voor zijn. Emmet is dus haar vaste gids en die helpt haar. Maar er zijn dus ook andere intelligenties, noemt zij het. Waaronder een kind en dat is Maria. En 6 jaar is ze als ze overgaat. En ze heeft een speciale rol in hun cirkel. En dat is heel grappig, want elke cirkel heeft wel een kind eigenlijk. En die maakt het luchtiger, maar die heeft altijd een belangrijke taak, zegt zij ook. Vind ik gewoon mooi hoe ze omschrijft dat Maria vrolijk is en de sleur een beetje doorbreekt. Is een beetje wat ik er tussendoor lees. En op een gegeven moment zegt ze dan, ik ga weg. Ik moet ander werk voorbereiden, zegt ze op een gegeven moment. Ik is allemaal een tijdje niet horen. Vind ik ook zo frappant, want dat heb ik natuurlijk ook wel met gidsen gehad. En dat vind ik altijd een beetje stom of zo. Dan denk ik, ja, weet je, zoveel mogelijk. Maar ook hier weer zeggen ze, ja, je zal me voorlopig niet horen. En Maria heeft dan de mooie taak, en dat vertelt ze dan ook om kinderen die te vroeg zijn overgegaan of niet op aarde konden verblijven, vreugde en troost te brengen aan de ouders. En daar zorgt zij dan voor. Dus ze vangt de kinderen op en ze helpt ze. En wat ik heel mooi vind, is dat ze op een gegeven moment ook vertelt dat ze soms niet tegen donker kan, tegen de donkerte kan. En later in datzelfde stukje omschrijft die Maria dat ze dus de pijn van de ouders niet aankon. En mevrouw Mulder Schalenkamp maakte dus van dat ze in het donker, in de spirituele wereld, dat ze daar niet tegen kan. En ik lees eigenlijk, maar misschien is dat gewoon mijn tunnelvisie, dat ze het verdriet van de ouders niet aan kan en dat omschrijft als donker. En Maria had ook een zuster en dat is Dini. En op een gegeven moment krijgen ze contact met die zus. En op een gegeven moment komt ze in het ziekenhuis en mevrouw Mulder Schalenkamp wil gewoon slapen, lukt niet. En ze wordt 's nachts om 1:30 wakker en ze hoort Emmet zeggen, Dini staat voor de brug. En ook de brug is een fenomeen die bij veel mediums terugkomt. Dus het is grappig hoe ze door de eeuwen heen eigenlijk nog steeds een beetje dezelfde soort beeldspraak gebruiken om dingen duidelijk te maken. Ik zie ook altijd iemand voor de brug staan als ik weet, als iemand komt te overlijden of zo. En ze gaat de volgende dag, vergeet ze dat eigenlijk te zeggen. En dan loopt ze naar de man en dan zegt ze, als je iets hoort, dan Dini is overleden. En inderdaad, 1,5 uur later blijkt ze 's nachts om 2:30 overleden te zijn. En om 2:30 s'nachts had zij dus dat visioen gekregen, of dat beeld van voor die brug staan. Dan maakt ze een twist naar de schilderijen die ze maakt en die gevoed worden door de spirituele wereld. En dat ze zo mooi zijn en dat ze geleerd heeft om niks meer weg te geven naar aanleiding van die beeldenis van Red Eagle. En als het de bedoeling is, dan zullen ze het er wel zeggen, maar anders houdt ze het bij zich. En dat ze mooie bloemen schildert en de meest prachtige dingen. En later in dit hoofdstuk zegt ze dus ook dat ze beschuldigd wordt dat ze gewoon op de kunstnijverheidsschool of zo heeft gezeten. En ook weer daar wordt ze beticht van fraude, omdat mensen het gewoon niet kunnen begrijpen. En deze dame die met haar schildert, is een dame en die maakt de meest prachtige schilderijen. En laat dan ook weten, mijn naam is Tina. Christina voluit, maar Tina, zo werd ik genoemd. En mijn achternaam is Van E. Maar ik wil dat je T en E signeert. En dat doet ze dan ook. En ze was in kunstzinnige kringen en ze wilde daar verder niet over uitweiden. En wat leuk is dat zij iets gaat opzoeken. Stel je voor, ze gaat in een bibliotheek, was er in die tijd denk ik wel, of in een encyclopedie, ik weet het niet. Is ze iets aan het zoeken en uiteindelijk valt de oog op het woord Van Erp. En dan komt ze er dus achter dat Christine Van Erp 1592 tot 1624 trouwde met P.C. Hooft. En dat er dus een kunstzinnige kring in Muiden Slot tezamen kwam. En dat is precies degene die dus met haar werkte. En dat is heel vaak, want je bent er niet naar op zoek. En ineens, zomaar uit het niets, ja, kom je er dus ineens achter dat die of die je helpt of bij je is. Of je gids, laat ik het maar even zo zeggen. En dat omschrijft ze dan koestert ze die tekeningen. Dat is eigenlijk wat ze zegt. En ik denk, er is zoveel gemaakt, hè? Zoveel schilderijen. Als ik dit zo lees in twee hoofdstukken, hoeveel schilderijen ze heeft gemaakt en laten maken door Spirit. Gaan we nu over naar meester Jozef. En meester Jozef houdt ervan om beeldjes te maken. En die laat haar 100 kilo klei kopen. 100 kilo klei. Stel je voor dat je van Spirit hoort, haal 100 kilo klei. En die laat ze haar dus kopen. En ja, daar gaat ze mee aan de slag. En ze maakt bolletjes en kleine inkepjes. Ze slaat allemaal nergens op. En uiteindelijk worden er figuren gemaakt. Waarop er gezegd wordt dat er ook een tafel gemaakt moet worden. En als ze dan alles bij elkaar pakken, heeft ze dus het laatste avondmaal gemaakt. Inclusief het brood, de wijn, de glazen en noem maar op. En 100 kilo schoon, op. Klei, klaar. Briljant, toch? En dan zegt ze ook, ik verkoop het niet. Want ik heb daarvan geleerd, ik hou het bij me. En die meester Jozef, die verdwijnt dan ook weer. En dan is het klaar, zeg maar klaar. En ik denk dan, waar zijn al die spullen gebleven? Waar is alles gebleven wat die vrouw gemaakt heeft? Of wat Spirit eigenlijk gemaakt heeft? Het zal best wel bij Johan Borg wat zijn. Maar ik vind het echt bizar. Ze heeft geëxposeerd met allerlei kunstenaars die met haar werkten. Tina van Erp, Emet, Pierre Noizel en vele anderen. Dus dat moet niet normaal veel zijn geweest. Weet je, laat het 300-400 werken zijn. Waar zijn die gebleven? En en op een gegeven moment, ze reflecteert weer even terug. En dan zegt ze over de eerste pastellen die ze met Emet maakte. Dat die over een oorlog had. En dat er een oorlog aan zou komen. En ze was 7. En dat er grote ellende en een oorlog teweegbracht. En ze dachten allemaal dat het de Eerste Wereldoorlog was. Dat het daarover ging. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog eraan. En toen sprak hij dus, eigenlijk had hij dus daarover gebracht, over gesproken. En dat de wereld geteisterd zou worden. Ja, dat is ook wel wat je een beetje zag voor, zeg maar, de uitbraken, wat die nu speelde. Dat Spirit ook, ja, daarover reflecteerde. Ook in onze trance en zo, dat er van alles aankwam waar ze nodig waren. Ik zit me dus nu echt af te vragen, waar zouden al die schilderijen zijn? Maar goed, dan laat ik even verder gaan. En ze heeft volgens mij ook een schilderij met de brug geschilderd. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik kan me niet voorstellen dat alles daar is. En anders zou ik zo graag willen dat er weer een keer een expositie of zo van mevrouw Mulder Schalekamp komt. Nog niet zo lang geleden is er ook een expositie geweest van Hilma af Klint. Dat is een Zweedse of een Deense, maar ik weet niet meer. Een artiest, medium en alles erop en eraan. Eigenlijk eenzelfde soort verhaal weer als mevrouw Mulder Schalekamp. Dat is echt een prachtige expositie geweest. En ik denk, ja, we hebben dit in huis. We hebben dit in Nederland. We hebben hier vast nog wel meer van dit soort dingen. En dan vertelt ze dus dat ze beschuldigd wordt van de kunstnijverheid. Door de kunstnijverheid school, dat het gewoon onzin is. En dat ze gewoon kan schilderen. En dan zegt ze, ik ben zo vaak beschuldigd van laster en animositeit. En ze had daar bepaald onder te lijden. En ze moest leren om met dergelijke dingen te dealen. En ik had natuurlijk de vorige podcast over de donkere kant van onze community. En dat is natuurlijk waar zij ook op reflecteert. Waarin ze continu doodmoe wordt. Om te bewijzen dat wat ze doet echt is. Of dat ze oké is. Maar ze zegt echt van, het is raar hoeveel je van collega's negativiteit krijgt. Dan gaat ze op een gegeven moment, wordt er Pierre Noizel, die dient zich aan, zijn Franse beeldhouwer. En die zegt dan ook, ik wil demonstreren met jou. Dus hij gaat voor zalen en met klei en natuurkleurige klei dingetjes maken. En die dan met een aardappelschilmesje of zo, of met een iets, met een scheermesje, gewoon helemaal een lucifer en een nagelvuiltje, sorry. En met een lucifer en een nagelvuiltje bewerkt zij dan dat klei met haar handen, maar door hem geïnspireerd. En dan gaat ze dat dus doen op de avond dat ze ook een lezing geeft of een helderziende waarneming doet. Dat is me niet helemaal duidelijk. En waarop ook weer iemand opstaat en zegt, mag ik zeggen wat ik waargenomen heb? En ze had niet gezegd met wie ze werkte. Ze had gewoon gezegd, er is een gids bij me en die maakt, die beeld houdt, laat ik het maar even zo zeggen. En de intelligentie werd dus waargenomen door iemand in de zaal. Die stapte naar haar toe en die zei, ik zie een man die Pierre heette. En hij ging hem omschrijven en zijn achternaam kwam die niet helemaal uit. Maar wel dat het belangrijk was, zeg maar, om te vermelden. En dat is dan leuk hoe ze blij is als iemand dus beschrijft dat ze gezien wordt. Nou goed, deze twee hoofdstukken zijn voor mij heel, heel grappig na mijn rant vorige podcast over de negativiteit die er echt wel heerst. Waar zij dus ook mee te maken hebben. Maar ik vind het zo mooi dat ze in deze twee hoofdstukken eigenlijk continu reflecteert en terugkomt op het feit dat het dus zo mooi is om met spirit te werken. En dat het zo mooi is om door te geven. En dat zij die met ons werken een eigen wil hebben en een eigenzinnigheid hebben. Die dus ook doorgaat in spirit. Waarin ze doorleren, andere dingen erbij leren. En met je willen werken. En gewoon met ons en via ons een stem willen hebben of misschien wel een beeltenis willen hebben als je schildert of een wat dan ook. En wat ik hier lees, is echt 100 jaar terug, zeg maar. Lees je dat het de sceptici om haar heen heel groot is. En dat ze continu mensen moet overtuigen van het gelijk wat ze heeft. En dan heeft het ook over dat je jezelf moet omringen met gelijkgestemden. Of in ieder geval mensen die je begrijpen om dit te kunnen ventileren en te vertellen eigenlijk. En dat vind ik leuk. Punt. En waarom vind ik het leuk? Omdat het nog steeds hetzelfde is. Nog steeds niet veranderd is. En dat we nog steeds te maken hebben met sceptische mensen om ons heen. En dat moet helemaal oké zijn. Maar volgens mij moeten wij leren dat we niet de hele tijd anderen willen overtuigen dat wij het kunnen. Maar dat we juist naar spirit moeten luisteren en ons moeten laten leiden. Omdat mediumschap niet voor ons is, maar voor de ander. En als we het laten leiden en ons laten brengen op plekken. En dus ook soms durven zeggen, ik ben een medium en ik voel dit en dit. Dat spirit echt via ons kan werken, als je begrijpt hoe ik dat bedoel. En dan bedoel ik niet geabstraat tegen iedereen roepen. Ja, voor mij mag je. Maar op het moment dat het zich aandient, durf dan. Durf jezelf dan. Ja, verloog jezelf niet. Misschien moet ik dat zeggen. En kijk, mediumschap is nogmaals geen niets voor uitverkorenen. Mediumschap is een talent van de ziel en die door spirit aangepakt wordt. En op het moment dat je de mogelijkheid krijgt om daarnaar te luisteren en te vertolken, doe dat dan. En twijfel je? Mag, prima. Maar weet dan ook dat je ooit begonnen bent voor een reden. En ik vind zo mooi hoe zij dit met haar man kan delen, waardoor zij continu de vertrouwen blijft houden. Heb je niet zo'n partner die daar achter staat, zoek dan een vriend, een vriendin, een mentor, iemand die op welke manier dan ook achter je staat en jouw licht ziet. Of het licht wat je te verspreiden hebt, dat wat je te doen hebt misschien. En zij spreekt dan ook over de vrouwen bijvoorbeeld, die of degene die een openbaring hebben gehad, dat het vaak is om bijvoorbeeld water uit een grot te halen of om iets duidelijk te maken. Dus dat mediumschap soms ook heel even optreedt en daarna wegzakt of zo. Dat vind ik ook zoiets bijzonders. Dat sommigen dus even aangetikt worden en daarna een mooi leven gaan leven. Veel van deze die ik net genoemd heb, hebben bijvoorbeeld ook een kloosterleven daarna ingegaan, omdat ze die dienstbaarheid voelden en ergens voor wilden gaan staan. En wij hebben diezelfde pastorale missie, alleen die stoppen we dan, zonder het woord stoppen te bagatelliseren, in mediumschap. En geven overledenen een stem of op welke manier dan ook de spirituele wereld een stem. En laten we vooral deze vrouwen eren ook. En in die tijd was het denk ik helemaal niet makkelijk om zo op te staan als vrouw. En zeker, in 1800 was er nog heksenvervolging, denk ik. Dus laten we daar vooral ook eens naar kijken met elkaar. Dat we daar dus mee te maken hebben, maar niet in hoeven blijven hangen. Dus laten we vooral dat teruggeven aan de generaties voor ons. Ja, dat was mijn boekenspreking. Dat was mijn lezing. Nee, hoe zeg je dat? Dat was mijn spreekbeurt. Ik beloof je dat ik 8 en 9 weer ga doen. En misschien wel 8, 9 en 10. Het ligt er een beetje aan hoe groot de dingen zijn die ik ermee wil bespreken. Op de grens van twee werelden van mevrouw Mulder Schalekamp, mocht je het leuk vinden om te lezen. En ja, ik raad je aan om haar boeken sowieso te lezen. Begin met Emet. Volgens mij is dat de eerste. Maar wie weet, als ik deze door heb geworsteld, dat ik je daar ook nog wel mee meebreng. Ik heb dus al eerdere podcast opgenomen hierover. En die zal ik in de beschrijving onder dit zetten. Zodat je 1 en 2 misschien ook nog kan luisteren. Nou, dankjewel voor het luisteren. Geef me een like of weet ik het. Doe iets met me. Want hoe meer mensen weten van mediumschap, hoe beter, denk ik altijd maar. En nou ja, mocht je een vraag hebben of een opmerking, laat het vooral weten. Vind ik leuk. Reageer ik op. En nou ja, tot snel. In ieder geval tot de volgende.